الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
گزشتہ خطبے کا مضمون ہی جاری رہے گا. پہلے جو باتیں ہوئیں ان کی مزید وضاحت یا ان کے بہترین نتائج کے حصول کے لیے کوشش کے مزید راستے کیا ہیں, طریق کیا ہیں,
Vandaag ga ik verder met hetzelfde onderwerp als de voorgaande preek. Ik zal verder ingaan op wat reeds is verteld, hoe we de resultaten kunnen verbeteren, welke andere manieren we kunnen nastreven, waardoor er in de gemeenschap voor een groot deel betering kan ontstaan. Hierover ga ik vandaag wat meer uitleg geven. In de twee voorgaande preken werd er over drie handelingen zeer duidelijk en uitgebreid verteld. Deze handelingen bevorderen de verbetering. Als iedereen deze zou toepassen, zouden we ons zeer snel en efficiënt praktisch kunnen verbeteren. Dus het ontstaan van vastberadenheid, dit betekent op religieus vlak het versterking in het geloof. Het tweede is het gebrek aan kennis vermijden en het derde is het vermijden van de zwakheid om goede daden te verrichten. Zoals ik al eerder verteld heb, ga ik vandaag enkele standpunten uitleggen waarover Hazrat Muslim Maud uitgebreid heeft verteld. Ik ga daaruit een paar punten selecteren. Ik wil onze missionarissen, geleerden, ulama, voorzitters, umara en functionarissen, eraan herinneren om de boodschap die ik vandaag ga brengen zeker te gaan verspreiden in de jamaat, als ze de mogelijkheid hebben of als dit tot hun taken behoort, zodat ze hun rol kunnen spelen bij de verbetering van de daden van de leden van de jamaat. Hierover leg ik vaak dingen voor aan de gemeenschap. En door de zegeningen van MTA kunnen de mensen van de gemeenschap, waar ze ook zijn, mijn preek horen, als ze contact houden met MTA. Door de zegeningen van God zijn de meeste mensen zelfs onder de indruk. Maar het is de plicht van de missionarissen, voorzitters en functionarissen dat de programma's op zo'n wijze worden gemaakt dat de boodschap op de basis van de gemaakte programma's telkens voor de gemeenschap worden gelegd, zodat in de gedachtegang van elke Ahmadi de grenzen van de handelingen zeer duidelijk en standvastig worden. Dus deze punten zijn zeer belangrijk en de mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn, moeten ze zeker voor oog houden.
کیا اس سامان کے قریب قریب بھی کسی اور کے پاس موجود نہیں, اور اسلام کے باہر کوئی مذہب دنیا میں ایسا نہیں جس کے پاس خدا تعالیٰ کا تازہ بتازہ کلام, اس کے زندہ معجزات اور اس کی ہستی کا مشاہدہ کرانے والے نشانات موجود ہوں, جو انسانی قلوب کو ہر قسم کی علائشوں سے صاف کرتے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت سے لبریز کر دیتے ہیں. لیکن باوجود اس ایمان کے اور باوجود ان تازہ اور زندہ معجزات کے, پھر کیوں
دے ایرسٹے مانیر فور ایٹ فربیٹرن فان دی دادن سوالس ایک آل ایردر فرمیلد ہیب از دی فرسٹرکنگ فان دی vastberadenheid. Met andere woorden, het geloof dat ontstaat wanneer profeten op aarde komen en nieuwe wonderen tonen. Hazrat Muslim Oud vertelt dat onze gemeenschap een heel groot aantal nieuwe tekens van God bezit. En niemand dit aantal kan ervaren. Ze kunnen zelfs niet in de buurt komen. Buiten de islam is er geen enkel religie op deze wereld die tekens bezit over de nieuwe en herlevende redevoering van God, zijn mirakels en tekens over zijn bestaan. Deze tekens maken de harten vrij van alle soorten rust en vullen deze met de herkenning van Allah. Maar waarom is er in onze gemeenschap een gebrek aan goede daden, ondanks dit geloof en al deze tekens en mirakels? Hierover heeft Hazrat Muslim Oud zijn gedachten als volgt uitgedrukt. De reden is dat de verantwoordelijke geleerden, missionarissen en functiehouders hieraan geen speciale aandacht hebben besteed. De woorden van Hazrat Muslim Oud waren zo'n 75, 76 jaar geleden juist en zijn tot op de dag van vandaag volledig correct. En daarom moeten wij aandacht besteden aan deze woorden. Hoe verder we van het tijdperk van de beloofde Messias verwijderd raken, des te meer aandacht we hieraan moeten besteden en hiervoor de nodige plannen moeten maken. Ook de dag van vandaag is zijn gezegde van groot belang. Want wat is de reden dat er grote toespraken worden gegeven over de dood van Jezus?
اس کا قرب حاصل کرنے کی آپ نے کن الفاظ میں تاکید کی؟ خدا تعالیٰ کے تازہ کلام اور اس کے معجزات و نشانات آپ پر کس شان سے ظاہر ہوئے؟ اس لیے بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک شخص وفات مسیح کا تو قائل ہوتا ہے, اس کی دلیل بھی جانتا ہے, ماں باپ کی وراثت میں اسے اہمیت بھی مل گئی ہے.
Dus een persoon mag dan nog zonder twijfel standvastig over de dood van Jezus, maar dit zal de betering van zijn daden niet kunnen bevorderen. Door dit aspect is er hier en daar in onze gemeenschap zwakheid te bekennen. Tot wanneer de geleerden missionarissen en al de voorzitters en functionarissen van de gemeenschap die de verantwoordelijkheid hebben om de gemeenschap te optimaliseren en een voorbeeld neer te zetten, geen aandacht schenken aan deze aspecten en zij elk lid van onze gemeenschap niet gaan bekrachtigen met de reden van de zending van de beloofde Messias op de manier het de recht heeft. Dan zal een aantal van onze gemeenschap die een zwakke vastberadenheid hebben, hun daden niet kunnen verbeteren. Dit soort mensen zullen dan in grote aantallen aanwezig blijven. Wij moeten weten en onderzoeken hoeveel mensen onder ons het bidden tot Allah als een passie zien. Niet eenmalig tijdens de Ramadan of bij de itikaaf, om voor de rest van het jaar of de komende jaren het daarbij te laten. Maar met doorzettingsvermogen, enthousiasme en interesse hiermee verder gaan, zodat we de relatie met Allah steeds verder kunnen opbouwen. Hoeveel onder ons ontvangen de liefde van God, die hen zegent met tekens door het verhoren van hun gebeden, door met hen te communiceren. Na het geloven in de beloofde Messias, is het de verplichting van elke Ahmadi dit niveau te bereiken of proberen te bereiken. Dit is de wedergeboorte van de islam. De verandering waarvoor de beloofde Messias was gekomen. Als iedereen werkelijk de plaats van de beloofde Messias kent, als iedereen verlangt naar het volbrengen van het doel van de komst van de beloofde Messias, als iedereen weet hoeveel grote tekens God aan de beloofde Messias heeft getoond, en ook aan zijn gelovigen werden verschillende tekens geschonken, dan zou iedereen onder ons wensen en proberen die plaats te bereiken. De plaats waar rechtstreeks tekens worden ontvangen en gezien worden. In de kracht van het geloof zou een verlichting ontstaan, waaruit een streefvermogen zou ontstaan. Dat zorgt voor een speciaal enthousiasme over het bereiken van Gods nabijheid. In dit tijdperk moeten we de tekens van de beloofde Messias, waarvan God tot op de dag van vandaag zijn erkenning laat zien, een spiritualiteit doen opwekken in de harten, zodat ook wij de nabijheid van Allah kunnen bereiken. Dat we dankzij de zegeningen van de heilige profeet, vrede zij met hem, onze Heer en de Heer van de beloofde Messias, elk aspect van zijn voorbeeld op onszelf kunnen toepassen. Zo zullen we de plaats bereiken waar de speciale liefde van Allah wordt ontvangen. Wij kopiëren anderen na bij wereldse zaken. Als we iets goeds bij iemand zien, wensen wij dat ook te hebben. En doen allerlei pogingen om het te krijgen. Iedereen probeert volgens zijn verstand en bereikbaarheid te handelen of na te doen. Als men bijvoorbeeld iemand ziet met mooie kleding, wens men ook mooie kleding te bezitten. Of men ziet iets anders en wil dat ook hebben. De televisie heeft de mensen zo dicht bij elkaar gebracht dat iedereen, niet enkel de burgerklasse, maar zelfs de armen wensen faciliteiten te bezitten. Ze willen een televisie en een koelkast, omdat iemand anders die niet veel verschilt van hen, deze ook bezit. Ze denken niet na dat als iemand anders deze spullen als cadeau kreeg, zij hier niet hebzuchtig op moeten worden. Ze denken meteen dat als hij dat heeft, moet ik dat ook hebben. Hierdoor bouwen ze dan schulden op. Of sommigen hebben de gewoonte om hulp te vragen. De jamaat is verantwoordelijk om de minderen binnen een kader te helpen. Maar de mensen die telkens vragen, vooral uit arme landen zoals Pakistan, India en andere landen, moeten alleen aanvaardbare hulp aanvragen en hun zelfrespect behouden. Op dezelfde manier kopiëren de mensen met een hogere klasse van sommige zaken van andere mensen. Wanneer ze een nieuwe soort sofa, televisie of ander elektronisch apparaatje zien, wensen ze die ook te bezitten. Soms kopen ze auto's op maandelijkse kosten. Ik wil hierbij ook zeggen dat de grote reden achter de economische crisis van vandaag op deze wereld om deze faciliteit te kopen is rente op leningen. Rente is een grote ketterij. Als men iets koopt, denkt men ook niet meer aan de gevolgen. Dus het kopen van zaken of het vragen van interest op leningen is de oorzaak van vele faillissementen. Dus mensen kopiëren anderen na op vlak van wereldse zaken. En om deze te behalen zetten ze hun zelfrespect op het spel of gaan ze failliet en verliezen ze hun bezittingen.
उसको लेने की ख्वाहिश हुई नए मॉडल की टीवी देखे उसको लेने की ख्वाहिश हुई या और इसी तरह बिजली की दूसरी चीजें या गैजेट जो हैं वो देखे उनको लेने की ख्वाहिश हुई या कारें कर्ज लेकर भी ले लेते हैं तो ज़िमनन ये भी यहां बता दूं कि आजकल दुनिया के जो माशी बदहाली के हालात हैं उनकी एक बड़ी वजह बैंकों के जरिए से इन सहूलतों के लिए سود پر لیے ہوئے قرض بھی ہیں سود ایک بڑی لعنت ہے جب چیزیں لینی ہو تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ کہاں لے جائے گا ان کو بہرحال یہ چیزیں خریدنا یا سود پر قرض دینا ہی ہے جس نے آخر کار بہتوں کو دیوالیہ کر دیا بہرحال یہ بات ہو رہی تھی نقل کی
مت اندر وورد ان ویرلس زاکن is er meer verlies dan winst. Maar op vlak van geloof en het aannemen van het voorbeeld van de beloofde Messias voor ons heeft neergezet en vele metgezellen die de nabijheid van God hebben bereikt, gebeurt niet. Er is hier geen sprake van verlies, maar er is alleen winst. Een winst die niet kan worden gemeten. Wat is dan de reden dat we niet kunnen aannemen bij iets wat onze goede daden vermeerdert? Het is duidelijk dat wij of te helemaal geen kennis bezitten hierover en dat er geen bewustzijn is. Oftewel krijgen we zo weinig kennis dat na zo'n lange tijd wij vergeten dat God zijn nieuwe tekens de dag van vandaag nog steeds laat zien. Als gevolg hebben we hieraan bijna geen aandacht voor. En de wereldse zaken continu tot ons worden gebracht door de televisie, kranten en reclames. Zo blijven we ons herinneren dat we dat nog moeten hebben en proberen dat ook te bereiken. En als er dan aan iemand wordt uitgelegd dat de middelen er niet zijn, dat het dan niet nodig is, wordt geantwoord met het feit dat ook armen gevoelens hebben. Dat ook zij die dingen willen bezitten. Maar deze gevoelens zijn er nooit bij het horen van voorspellingen. Dan is er geen wens om ook contact te hebben met God, om zijn tekens te zien of om zijn liefde te ontvangen. De reden van het ontbreken van deze wens ligt aan onze geleerden, missionarissen en functionarissen, die in hun kringen de leden van de jamaat niet blijven herinneren over het bereiken van de liefde van Allah. Of niet zoals het zou moeten. Of ze zetten zelf geen goed voorbeeld neer, waardoor de mensen hier aandacht aan zouden schenken.
اپنے دائرے میں افراد جماعت کے سامنے اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کی کوشش کے لیے بار بار ذکر نہیں کرتے یا اس طرح ذکر نہیں کرتے جس طرح ہونا چاہیے یا ان کے اپنے نمونے ایسے نہیں ہوتے جن کو دیکھ کر ان کی طرف توجہ پیدا ہو. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کا بار بار ذکر کر کے اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کی نصرت
Er wordt niet regelmatig herinnerd aan de beloofde Messias en zijn metgezellen. En er wordt ook niet veel herinnerd aan de gebeurtenissen over de hulp en tekenen van Allah aan de metgezellen. Ze wekken de zekerheid niet op dat Allah zijn eigenschappen niet beperkt heeft tot een speciale editie of tot speciale mensen, maar ook de dag van vandaag zijn eigenschappen toont. Als er telkens regelmatig gepraat wordt hierover, en als de manieren vermeld worden om deze band te maken, en als de beloftes van Allah aan de beloofde Messias vermeld worden, zullen kinderen en pubers zich dan niet afvragen waarom Allah hun gebed niet heeft verhoord. Er is nood aan de versterking van de band met Allah. Dan begrijpt men ook de filosofie achter de verhoring van gebeden en ziet men ook tekens. Het is belangrijk dat er gewoon verteld wordt dat men de nabijheid van Allah kan bereiken door zich te binden aan de ware dienaar van de heilige profeet. De tekens zijn niet beperkt tot de beloofde Messias zelf of tot zijn tijdperk, maar ook vandaag toont Allah al zijn eigenschappen op een speciale manier. Als de lust om goede daden te verrichten, de nabijheid van Allah te bereiken, een gewoonte wordt in onze gemeenschap, dan kan er een groot deel ontstaan, die een bepaalde hoeveelheid zondes zullen verwijderen. Zondes volledig verwijderen is een moeilijke taak. Hiervan kan men niet getuigen, maar men kan wel een grote hoeveelheid zondes overwinnen, of het merendeel van de gemeenschap kan zondes overwinnen. Dus daarom moeten onze missionarissen, geleerden en functionarissen in hun gebied verbetering proberen te brengen. En moeten verbetering brengen door te zeggen dat Allah tegen de beloofde Messias heeft gezegd dat degene die jou volledig zullen navolgen, de nabijheid van Allah zullen krijgen. En dat de meeste gebeden van zulke mensen verhoord worden. Met Gods genade zijn er zulke mensen in de gemeenschap en zij schrijven mij ook. Vele gebeurtenissen van zulke mensen worden ook op verschillende tijden vermeld. En ik vertel er ook. Er zijn zulke gebeurtenissen die aanzetten tot het aannemen ervan. Als je wil aannemen, dan moet je naar zulke gebeurtenissen luisteren en ze nadoen om in dezelfde toestand terecht te komen, zodat de nabijheid van Allah verkrijgbaar wordt. De beloofde Messias heeft een keer vermeld: van alle volkeren ter wereld is er geen enkel volk die in zijn God gelooft, die antwoordt en gebeden verhoort. Kan een christen zeggen dat hij in Jezus gelooft, dat hij zijn gebeden verhoort en hem antwoordt? Zeker niets. Er is alleen maar één pratende God, die de God is van de islam, die de heilige Koran gepresenteerd heeft, die heeft gezegd: aanbid mij, ik zal uw gebeden verhoren. Als er iemand is die een welbepaalde tijd met echte intentie en met een zuiver hart, dit is belangrijk wat er hier gezegd wordt, van een bepaalde tijd met echte intentie en met een zuiver hart in Allah gelooft, moet hij blijven proberen en bidden. Uiteindelijk zullen zijn gebeden zeker verhoord worden. Als dit telkens weer wordt verteld aan de gemeenschap, zal er hierin zeker kracht ontstaan. Of deze kracht kan in een groot deel van de gemeenschap ontstaan, en hun kracht van vastberadenheid kan zo sterk worden dat ze duizenden zondes overwinnen en er voor altijd beschermd van zijn, en dat er zo'n band ontstaat met Allah die nooit kan verzwakken. Dit was de bedoeling van de komst van de beloofde Messias, dat hij de mensheid beschermt tegen zondes en dat er zo'n band ontstaat met Allah, dat de wil van Allah boven alles komt te staan. Dat de mensen in plaats van excuses te zoeken om niet te moeten bidden, of denkend dat het verschil is het gebed snel te verrichten, alsof men een last van zijn rug afhaalt, in plaats van het zo van de rug af te halen. En moet men eigenlijk een gevoel van gelukzaligheid inzien te vinden.
جبکہ بیعت کے بعد میری زندگی میں حقیقی روحانی انقلاب برپا ہو گیا تھا۔ بیعت سے پہلے نماز میرے لیے ایک بالکل اجنبی چیز تھی، مگر آج یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پانچ وقتہ نماز میری زندگی کا ایک لازمی جز بن چکی ہے، اور تہجد میں ناغہ کرنا میرے لیے ایک امر محال ہے۔ اور آج میرا دل اس یقین سے پر ہے کہ جب انسان سچائی کی تلاش میں نکل پڑتا ہے تو اس کی منزل اسے ضرور مل جاتی ہے، اور اسی منزل پر پہنچ کر ہی اس کی حقیقی روحانی تربیت ہوتی ہے اور اسے ترقی نصیب ہوتی ہے، اور یہی وقت دراصل اس کی قلبی تسکین کا وقت ہوتا ہے۔
Nu ga ik ook enkele voorbeelden geven over de verbetering van de daden die Ahmadiyyat in mensen heeft gebracht. Onze missionaris uit Kirgizië schreef dat een persoon, Omar, die nu 58 jaar oud is, de beit aflegde in 2002. Hij werd geboren als moslim, maar greep zich vast aan communistische standpunten. Omar zegt dat de dag waarop hij de beit aflegde een gedenkwaardige dag was. Hij vergelijkt die dag met een wedergeboorte. Hij had al veel andere gemeenschappen proberen te volgen, maar hij vond dat geen enkel gemeenschap enige verbetering in hem bracht. Sinds het afleggen van de beit heeft hij een revolutionaire geestelijke verandering ondergaan. Het gebed was iets vreemd voor hem, voor de beit, maar nu zijn de 5 dagelijkse gebeden een vast onderdeel van zijn leven geworden. En het is ook ondenkbaar voor hem om het tahajjudgebed te missen. Hij zegt dat zijn hart gevuld is met de overtuiging dat wanneer iemand naar de waarheid zoekt, hij zijn bestemming vindt in een bron van spiritualiteit en hij rust vindt in zijn hart. Onze missionaris uit Afrika schreef dat Idris, die de beit heeft afgelegd in 2013, zei dat hij geboren werd als zoon van een islamitische vader en daarboven werd hij geboren op de dag van Eid. Hem werd dus een islamitische naam gegeven en hij was moslim. Hij had een gewoonte om naar de moskee te gaan, maar een keer toen hij terugkwam uit de moskee had hij een blessure opgelopen. De mensen rondom hem vroegen hem waarom hij een blessure had opgelopen na het aanbidden van God. Hierna werd Idris een christen. Hij liep de ene kerk na de ander af. Ondertussen had hij een meningsverschil met zijn vrouw en werd hij geconfronteerd met vele problemen. Er werden veel pogingen gedaan om hem te verzoenen met zijn vrouw. Maar het mocht niet baten. Het was in deze periode dat hij een Ahmadi ontmoette die tabligh deed. De Ahmadi zei tegen Idris dat hij tot God moet bidden. Hij zei ook dat hij zal gaan bidden voor hem, zodat hij verzoend zou worden met zijn vrouw. Er was wel een voorwaarde aan verbonden, namelijk dat de gebeden oprecht vanuit het hart gedaan zouden worden. Toen de problemen van Idris opgelost waren, accepteerde hij de waarheid van de imam van de Ahmadi. Geleidelijk aan verdwenen alle problemen van Idris en werd hij herenigd met zijn vrouw. Nu zegt mijn heer Idris dat dit de echte manier is van hoe het in de islam zou moeten gebeuren. Problemen oplossen door gebeden. En zijn eigen situatie associeerde hij met een teken van de waarheid van de beloofde Messias. Vrede zij met hem. Hij heeft een enorme verandering in zichzelf kunnen waarnemen. Dit is ook een les voor Ahmadis, die behoren tot de oude Ahmadi-families en gerespecteerde families. Toch heerst er onrust in hun huizen. Sommige huizen zitten vol onrust. Problemen worden tot bij mij gebracht, dat de echtgenoot de rechten van de echtgenote niet vervult. De echtgenote vervult de rechten van de echtgenoot niet. Mensen moeten hun geloof versterken en moeite doen voor de hervorming van hun praktijken. Ze moeten zich tot God wenden en hun problemen zullen als vanzelf worden opgelost. Iedereen moet deze methode eigenen en afzien van egoïsme. In plaats hiervan moet Gods hulp gezocht worden. Hij zal de juiste manier tonen. Onze missionaris uit Ghana schreef dat een nieuwe Ahmadi, Jabrila genaamd, hem kwam bezoeken en hem vertelde dat zijn vader hem gevraagd had om een offer aan de afgoden te brengen, zodat hen een goede oog van yams, broodwortels, kon geleverd worden. De missionaris zei tegen hem om af te zien van afgoderij en ook om zijn vader hiervan weg te houden en hij raadde hem aan om dua-istighara te doen. Dankzij de genade van God leverde hij een zeer goede oogst. Zijn vader zei dat God van zijn zoon de ware God is en verbrandde al zijn afgoden. Dit is de kracht van degene die de beloofde Messias, vrede zij met hem, accepteren. Onze missionaris uit Eldoret in Kenia schreef dat een ex-werknemer die door een of een andere reden ontslagen was, in het plafond van onze moskee een verboden drugs plantte. Later had hij aan de politie gemeld dat de imam van de moskee drugs verhandelt onder de naam van de islam. De politie viel aan in de moskee en vond de illegale stof. Iemand probeerde de politie nog te vertellen dat dit enkel iemands wraak is, maar er werd niet naar hem geluisterd. De imam werd gevangen genomen. De rechter gaf een datum voor de hoorzitting. Hazur werd op de hoogte gesteld van de situatie en Hazur stuurde een gebed als antwoord. Een tweede hoorzitting nam plaats. 2 dagen voordat de imam moest verschijnen voor de rechtbank, was hij zeer angstig en begon aan het vadersgebed. Toen hij hierna op het punt stond de Koran te reciteren, zag hij in een oogopslag de vers: wij zeiden, word koud, o vuur, en word een bron van rust voor Abraham. Later ging hij zijn post verzamelen en ontving een brief van Hazur waarin hij schreef: mogen God je veilig houden tegen alle kwaad en dat onder zijn bescherming mag blijven en mogen de plannen van de huigelaars geen succes kennen en dat de jamaat gered wordt uit alle problemen en dat God hen succes geeft, zodat zij verder vooruitgang kunnen boeken. Na het lezen van deze brief was de imam ervan overtuigd dat God hem zou zegenen. Toen hij verscheen voor de rechter, zei hij hem om te gaan zitten, zoals hij dat voorheen deed. En na een gesprek met de advocaten zei hij tegen hem dat er geen enkel bezwaar was tegen hem en dat hij vrij was om te gaan. Dus indien het geloof sterk is, dan heeft men een zeer sterk geloof in God. En de moeilijkheden keert hij zich ook enkel tot God. God toont inderdaad zijn tekens. Enerzijds versterken dit soort situaties het eigen geloof, anderzijds wordt ook het geloof van anderen versterkt. De tweede factor die een rol speelt in de hervorming van praktijken is de kracht van kennis of het hebben van kennis. Soms wordt ten onrechte gedacht dat sommige zonden hoger in rang zijn dan andere. Als gevolg hiervan wordt er ingebed in het hart en geest dat sommige zondes klein zijn en dus onbeduidend. In een recente preek werd er gesproken over asielzoekers die valse inzendingen doen in hun aanvraag. Niet alleen brengen ze zichzelf schade aan, maar ze staan ook in voor het bezorgen van een slechte naam van de jamaat. Iemand vertelde mij dat hij na het luisteren van deze preek naar zijn advocaat ging, en ook een Ahmadiyyis. De advocaat had enkele onjuiste informatie toegevoegd aan zijn asielaanvraag. De advocaat zei dat dit zeer belangrijk was voor de zaak, ondanks het feit dat ik dit verboden had. De vervolging van Ahmadiyyis is zo helder en duidelijk dat geen enkele notaris sluwheid of valsheid nodig heeft om de zaak tot een goed eind te brengen. Missionarissen en functionarissen moeten herhaaldelijk afraden om te liegen. Er moet herhaaldelijk worden vermeld dat er niet zoiets bestaat als een kleine of grote zonde. Een zonde is een zonde en moet ten alle tijden worden vermeden. Elke leugen is een leugen en dit is shirk. En dient ten strengste te worden vermeden. Als je verbinding met God sterk is, hoef je je geen zorgen te maken. De tekens zullen zich manifesteren. Iemand die advies geeft, moet niet vergeten dat er gebrekmatigheid moet zijn tussen zijn woorden en zijn daden. Hij moet niet iets zeggen en dan iets anders doen. Er is behoefte om de aandacht van de jamaat telkens opnieuw te vestigen op deze zaken. En als iedereen zijn eigen taak vervult in dit verband, zal er zeker een verandering zichtbaar zijn.
کہ کوئی گناہ بھی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے, گناہ گناہ ہے اور اس سے ہم نے بچنا ہے. ہر جھوٹ جھوٹ ہے اور اس جھوٹ کے شرک سے ہم نے بچنا ہے. اگر اپنا تعلق خدا تعالیٰ سے مضبوط ہے تو پھر فکر کی ضرورت نہیں, نشان ظاہر ہوں گے اور انسان دیکھتا ہے. لیکن تلقین کرنے والوں کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان کی اپنی حالت بھی ایسے معیار کی ہو جہاں وہ اپنی قوت ارادی کے اعلیٰ معیاروں کی تلاش میں ہوں, اور عملی طور پر بھی ان کے عمل
اور deze dagen zijn de kinderen op de hoogte van bepaalde onzedelijkheden die zij op school worden aangeleerd onder naam van onderwijs. Onze nizaam dient kinderen actief te informeren over de werkelijkheid. Ouders moeten zich bewust zijn van hun eigen taak en dienen zich te informeren over de schade van de informatie die wordt meegegeven aan kinderen, als zogezegd onderwijs op scholen. Kinderen worden over enkele zeer onnodige dingen onderwezen, op zeer jonge leeftijd. En het argument dat hiervoor gegeven wordt, is dat dit hen bewust zal maken tussen het goede en het slechte. Terwijl het dit in feite helemaal niet doet. Integendeel, het brengt verkeerde gedachten in de meerderheid van de kinderen van een zeer jonge leeftijd. Ouderlijke voorbeelden en omliggende voorbeelden zijn meestal slecht in plaats van goed. Missionarissen, functionarissen, hun van hulporganisaties en ouders hebben allemaal de taak te proberen om hen de juiste informatie te bezorgen, in plaats van de onjuiste informatie te verspreiden. Wij kunnen de manier waarop het schoolsysteem werkt niet stoppen. En ook kunnen we er ons niet mee bemoeien. Maar door ons kinderen aan te tonen wat precies juist is en wat fout, kunnen wij hen met betrouwbaarheid en met voorbeelden en daden laten beseffen over het verkeerde. Mogen God ons in staat stellen om onze verplichtingen op een goede manier uit te voeren. Na het gebed ga ik 2 namazi janaza verrichten. 1 van mevrouw Nawab Bibi, zij woont in Hafizabad en was de moeder van onze missionaris van Guyana, de heer Ehsanullah Mangan. Op 19 januari 2014 stierf ze. Haar familie, vaderskant, was afkomstig van Sheikhupura en familie, moederskant, van Hafizabad. Ze was een achterkleinkind van Hazrat Deen Sahib Mangat, metgezel van de beloofde Messias. Ze was erg gastvrij, lief, medelevend, trouw en gelovig. Zowel de Ahmadis als de non-Ahmadis van het dorp respecteerden haar. Ze toonde heel veel liefde tegenover missionarissen. Ze was verbonden met het kalifaat. Ze had veel gedichten over het kalifaat geschreven in het Punjabi en liet deze ook vaak horen. Ze heeft 3 dochters en 3 zonen. Zoals ik al zei, 1 van haar zonen, de heer Ehsanullah Mangat, is onze hoofdmissionaris in Guyana, Zuid-Amerika. Doordat hij in het buitenland verblijft, kon hij niet aanwezig zijn op de janaza van zijn moeder. Mogen Allah hem geduld en standvastigheid schenken en de mahrouma zegenen. De 2e janaza is van de heer Mukarram Sheikh Abdul Rashid Sharma, Shikarpur Singh. Hij stierf op 16 januari 2014 op 90-jarige leeftijd. Hij was de zoon van de heer Sheikh Abdul Rahim Sharma, metgezel van de beloofde Messias. Hij was de broer van de heer Maulvi Abdul Karim Sharma, die hier lange tijd heeft gewoond. Met de gunst van Allah heeft hij meer dan een halve eeuw lang de jamaat gediend in Sindh. Voor de verdeling van Pakistan-India kreeg hij de mogelijkheid met veel ambitie en trouw te werken bij Hazrat Mirza Sharif Ahmed in Qadian. Bij het oprichten van Pakistan waren er enkele instructies van Hazrat Muslim Maud die hij naleefde. Na de verdeling had hij geen echte werk, dus na overleg met zijn vader, de heer Sahib Zada Mirza Mansoor Ahmed, vertrok hij naar Shikarpur. Daar kwam een werkplaats tot zijn beschikking. Hij zocht daar naar Ahmadis en stichtte een jamaat. Hij werd daar geselecteerd als eerste sadr en kreeg de mogelijkheid om in de tuin van zijn werkplaats een prachtige moskee te bouwen. Hazrat Khalifatul Masih de 4e benoemde hem tot amir van 4 streken. Shikarpur, Yekebabad en Gotki. In 1982 stierf zijn echtgenote en de periode van 31 jaar bracht hij met veel geduld door. In 1959 werd zijn zoon Sheikh Mubarak Ahmed Sharma tijdens een vijandig conflict gemarteld in Shikarpur. Dan in 1997 werd zijn 2e zoon Muzaffar Ahmed Sharma ook gemarteld. Maar zijn doorzettingsvermogen werd niet aangetast. Hij was Allah altijd dankbaar. Hij was een heel moedige en dappere persoon. Een optocht van vijanden van de Ahmadiyyat kwam tot aan zijn huis en fabriek in Shikarpur. Hij was zeer moedig en kwam alleen naar buiten om te strijden terwijl de politie gewoon het spektakel stond te bekijken. Hij kwam naar voren en greep de leidinggevende geleerde vast, waarna de hele stoet wegliep. De politie was ook verbaasd en bleef vragen hoe hij dat van elkaar had gekregen. Hierna verhuisde hij naar Islamabad. Hij had een hechte band met het kalifaatschap. Hij stond altijd klaar voor financiële offers. Ook vanwege zijn ouders gaf hij geregeld chanda. Hij offerde bij de bouw van vele moskeeën in Pakistan. Hij was Musi, iemand die wasiat heeft, en betaalde deze chanda al bij het begin van het jaar. Hij heeft 5 dochters en 5 zonen achtergelaten. 1 dochter, dokter Laika Fosia, is momenteel in Nigeria. Zij dient de jamaat daar samen met haar man Malik Mudassar Ahmed, die ook dokter is. Zijn kleinzoon, de heer Mukarram Sohail Mubarak Sharma, missionaris, die momenteel als sadr Masjid Khudam Alhamdiya Pakistan de jamaat dient. Mogen Allah hem prijzen en zijn kinderen en nakomelingen de mogelijkheden geven op het pad van hun ouders te stappen en deze verbintenis van trouw na te komen.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.